Namens de kerkraadgemeente een enkele afkondiging. Deze week hopen we als gezin op vakantie te zijn in Luxemburg. Als er op pastoraal vlak iets is, kunt u contact opnemen met de scriba of uw wijkouderling. Aanstaande zondagavond 1 mei zal er na de dienst een preekbespreking voor de jongeren en jongvolwassenen van onze gemeente gehouden worden. Neem gerust ook anderen mee. Van harte welkom. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover zullen wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 110, het eerste en tweede vers. Psalm 110, vers 1, dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. En ook het tweede vers. We zingen Psalm 110, vers 1 en 2. We leiden het geloof vanavond met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 29, het 6e vers. Loof de Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, het 6e vers, na de belijdenis van het geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam, en het eeuwige leven. Amen. Vanavond het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lezen samen hoofdstuk 24 vanaf vers 36 tot het einde. Lucas 24 is de schriftlezing vanaf vers 36 tot en met vers 53. We lezen daar het woord van de Heer als volgt. Lucas 24 vers 36. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan. En ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt u hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. We lezen vanavond zondag 18, het eerste gedeelte. En pakken daarmee de draad van de catechismusprediking weer op. Soms blijft hij wat liggen. Maar altijd met de bedoeling hem weer eens op te pakken. En het komt nu mooi uit, zo tussen Pasen en Hemelvaart, dat we aangekomen zijn bij zondag 18. Ik wil daar graag in 2 keer over preken. Zondag 18, we lezen vanavond vraag en antwoord 46 en 47. Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat u daaronder? Opgevaren ten hemel. Antwoord: dat Christus voor de ogen van zijn jongeren, van zijn discipelen, van de aarde naar de hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest blijft hij nimmer meer van ons. In de voorbeden denken wij aan de moeder van Clari Jansen vanmorgen. U heeft het misschien wel gemerkt, gezien, met zijn weggeroepen. Vanmiddag hoorde ik dat ze een maagbloeding gehad heeft, de moeder van Clari Jansen dus. Hoogbejaard, 94 jaar. Het is wel stabiel, maar toch spannend. We zullen voorbeden voor haar doen vanavond. En we doen ook dankzegging voor de 5 Kleurenclub die afgelopen woensdag in de kerk bij elkaar kwam. En verschillende kinderen heeft ontmoet en onderwezen in het woord. Laten wij samen bidden. Heren, wij danken u dat we vanavond opnieuw in uw huis mogen zijn. Bij de geopende schriften is het zo goed toeven. Zeker als u het verstand van ons opent, zodat de schrift open gaat. En dan komen wij u om bidden, heren. We kunnen dat niet bij onszelf bewerken. We kunnen dat ook niet bij elkaar bewerken. We kunnen elkaar niet aan het verstand brengen wie u bent en wat u doet. We zijn aangewezen op en verlegen om uw Heilige Geest die in al de waarheid leidt. Die verbindt tussen zondaren en Jezus Christus en die de band tussen zondaren en Christus versterkt en voedt en onderhoudt. En dat alles vanwege Pasen en vanwege Hemelvaart. Want ook al bent u niet meer op de aarde en wandelt u niet meer onder de mensen, en soms zien we dat als een verlies, dat we u niet meer kunnen bezoeken en opzoeken, toch bent u bij ons en bij uw gemeente en bij uw wereldwijde kerk. We hebben het samen beleden. Naar uw godheid, genade, majesteit en geest wijkt u nimmer meer van ons. En zo blijkt dat u die belofte die u uitgesproken hebt ook houdt. Dat u met ons bent al de dagen tot de voleinding der wereld. Maar dat is een zaak van geloof en vertrouwen. En daar ontbreekt het ons aan, of zo vaak aan. En daarom bedelen we ook vanavond, heren, om geloof. Om geloof om te geloven dat het u niet uit de hand loopt en dat als wij tot u de toevlucht nemen, dat u ons niet zult laten staan en dat u om Christus wil onze genade God en Vader wilt zijn. Als wij leven bij die dingen en ook de beleving ervan ondervinden, dan danken we u, heren. Als u ons dicht bij uw hart houdt en dicht bij uw woord, als we mogen leven van zondag tot zondag, uit de schatten van het heil mogen putten. Maar hier ook als we het kwijt zijn voor ons gevoel en voor onze ervaring. Als de hemel zo ver weg lijkt en wij zo ver bij u vandaan lijken, dat we vanavond mogen ondervinden de waarheid ervan, dat u nooit van uw kinderen wijkt. We bidden, Heere, dat we als jongeren en ouderen vanavond mogen plaatsnemen als leerjongeren aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En zo, begeerig naar het onderwijs, ontvangen wat we nodig hebben. En dat is niet altijd onderwijs wat ons aanstaat, waar we op zitten te wachten. Maar het is wel onderwijs, als het uit uw woord opkomt, wat goed is voor ons. Zo danken we u, Heere, dat we aan de hand van de catechismus van zondag tot zondag verschillende aspecten van de leer mogen behandelen met elkaar. Omdat we onderwezen moeten raken in de schriften. Om weerbaar te zijn tegen alle wind van leer. Om niet om te vallen als kritiek geuit wordt. Maar om vast te staan, onbewegelijk. Altijd overvloedig in het werk van u. We bidden dat ook voor de ambtsdragers, juist voor de ambtsdragers, die als wachters op de muren van deze gemeente gesteld zijn, als een ouderling, als diaken. We bidden ook voor alle andere functies in de gemeente, die uiteindelijk dat doel hebben dat uw gemeente opgebouwd wordt. We denken aan organisten, aan de kerkvoogdij, aan degene die een plek hebben in de leiding van de zondagsschool, die de Vijf Kleurenclub mogen leiden, waarvoor we u dank zeggen, maand na maand. Maar zo gemakkelijk, Heere, raken we, ook als dominee, het doel uit ogen. En gaat het om eigen eer, om vulling van onze tijd, om bijbedoelingen. Wat is er veel onzuiverheid, Heere, ook in de ambtelijke dienst. Daarom bidden we om vergeving, maar ook om ontdekking, zodat we weten waar op welke terreinen we niet functioneren zoals het behoort. Als we in uw wijngaard dienen, op welke plaats dan ook, in het ambt of in de gemeente, puur uit eigen belang, of dienen voor een bepaalde groep, of dienen en strijden voor bepaalde overtuigingen. O Heere, leer ons om te zoeken naar het beste voor de gemeente. In gehoorzaamheid aan uw woord. In onderwerping ook van onze verlangens aan uw woord. We danken u, Heere, voor de harmonie die er mag zijn in de kerkenraad. Voor het geestelijk verstaan van elkaar. Voor het wonder dat u ons aan elkaar gaf en geeft. En ook voor het wonder dat er hier ter plekke nog steeds een gemeente is, die geleid wordt in de wijde van uw woord. Dat we het niet zullen vergeten, ook niet als gemeente, hoe bijzonder uw weg is geweest met deze gemeente. Heere, doe dagelijks volharden bij de leer, zodat deze gemeente zalig zal worden en dat er ook wat uit mag gaan richting dit dorp. U ging toch ook, Heere, naar die achterafgebieden in Galilea, om daar, waar geen sterveling van gehoord had, die plaatsjes te bezoeken en uw evangelie te verkondigen, omdat het evangelie juist is voor degenen die er nog niet van gehoord hebben en niet van willen weten. Heere, zegen zo de dienst van het woord, dat het uitstraling mag hebben in ons leven, in ons werk, van door de week. Wij vragen u dat eerbiedig, in de dankzegging voor alles wat u gaf, ook vanmorgen al en vanmiddag, en tot slot ook nog in de voorbeden voor de moeder van Clari Jansen, die ernstig eraan toe is, op hoge leeftijd gekomen is. We bidden, Heere, of u haar, zowel wat betreft haar lichaam als haar ziel, genadig wilt zijn. Dat zij weten mag, nu de aardse reis er bijna op zit, dat haar een beter lot bereid is. Omdat ze op kosten van hem mag reizen naar de stad die fundamenten heeft. Geef, Heere, dat haar vooruitzicht mag zijn. Wij vragen u al deze dingen in de naam van uw Zoon, onze Heere, Amen. We gaan samen zingen. Psalm 47, vers 1 en 3. De hemelvaartspsalm. Psalm 47, vers 1. Juicht, o volken, juicht. En het derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Psalm 47, 1 en 3. Gemeente, wij spreken over kerstfeest. We hebben het over paasfeest. En zelfs over pinksterfeest. Maar ik heb nog niemand gehoord over hemelvaartsfeest. Komt dat? Van het ondergeschoven kindje, hemelvaart, bij alle andere helsfeiten vergeleken. Terwijl als iets een feest is, het de hemelvaart van Christus is. Nou ja, ik hoop dat u dat ook met mij ontdekt als we op hemelvaartsdag uiteraard bij stilstaan. Maar ook in de twee avonddiensten, vanavond en de volgende keer, als we zondag 18 met elkaar behandelen. Vanavond staan we dus stil bij vraag en antwoord 46 en 47. Drie gedachten. Als we letten op de hemelvaart van Christus, in de eerste plaats het feit van zijn heengaan. In de tweede plaats het doel van zijn heengaan. En tot slot het gevolg van zijn heengaan. Het feit van zijn heengaan. Vraag en antwoord 46. Het eerste gedeelte vooral. Tweede, het doel van zijn heengaan. Het tweede gedeelte van antwoord 46 en het gevolg van zijn heengaan. Vraag en antwoord 47. Eerst dus het feit van zijn heengaan. Ik merk het dan op, het is wel treffend dat we nu tussen paas en hemelvaart ons bevinden op de kerkelijke kalender. En dat we nu met elkaar juist toegekomen zijn aan deze zondagsafdeling. Zondag 18. Als je die vergelijkt met zondag 17 valt er meteen iets op. 18 heeft 4 vragen, 17 maar 1. 17 stoot meteen door naar het nut, zonder te vragen naar het hoe en het waarom. En 18 stoot niet direct door naar het nut. Dat komt pas na 3 vragen. Is dat niet wat omstandig, wat omslachtig? Nou, als de catechismus meer dan gewone aandacht besteedt aan een helsfeit, heeft dat vaak te maken met een bepaalde discussie die in die tijd er was. En dat is ook zo. Er was een discussie, ik kom er straks nog wel op terug, zonder er uitvoerig op in te gaan. Dat zou wel heel vermoeiend worden. Maar er was een discussie tussen de Lutherse en de gereformeerde kerk, juist op het punt van de hemelvaart. Hoe kan dat? En hoe moet je dat verstaan en uitleggen? Wij leven vier eeuwen verder en wij kunnen ons ook wel voorstellen, denk ik, dat we juist bij hemelvaart nog wel meer vragen kunnen stellen dan bij Pasen. Ik heb eerst de paasdag en daarna ook wel laten zien dat Pasen het best te bewijzen helsfeit is, misschien wel, van alle helsfeiten. Het is historisch heel goed te onderbouwen. Er zijn tal van argumenten. Het staat echt in de boeken, zou je zeggen. Hemelvaart, ja, dat is toch wel wat lastiger. Dat voelen we met elkaar wel aan vanavond. Wat zijn de bewijzen dat Christus ten hemel gevaren is? En wat houdt het in dat hij ten hemel gevaren is? Met het wereldbeeld en het en de kennis van het heelal die we nu hebben, vragen we ons af, hoe kan het dat Jezus ten hemel gevaren is? Is hij omhoog gegaan? Is hij dan door de dampkring heen gegaan? En hoe kan hij dan door de dampkring heen gaan? Want je verbrandt toch? Nou, dat zijn allemaal vragen die we vanuit onze 21ste eeuw kunnen stellen. En ook al mogen stellen, denk ik. Als we maar niet vergeten dat het een helsfeit is en blijft. En van een helsfeit geldt dat het geloofd wil worden. Het is historisch waar, zeker weten. Maar het wil toch in de eerste plaats vooral in het geloof ontvangen worden. Dat Jezus ten hemel gevaren is nadat hij is opgestaan uit de doden. Misschien zit er wel een jongere vanavond die zegt, ja, maar toch, die hemel, hè, waar is Jezus dan naartoe gegaan? Nou, misschien helpt het om te bedenken dat de Bijbel op verschillende manieren spreekt over de hemel. De Bijbel spreekt over de hemel als de schatkamer van de regen. De wolkenhemel die wij vandaag zo prachtig zagen tussen die felle opklaringen door. Prachtige wolkenlucht. De wolkenhemel, zichtbaar. En als u vandaag naar buiten zou gaan, dan zou u misschien ook wel wat wolken zien. In ieder geval, als het helder is en er geen wolken zijn, ziet u sterren. De sterrenhemel. Waar Psalm 8 van spreekt, als ik uw hemel aanzie. Wolkenhemel, sterrenhemel, die zijn alle twee zichtbaar. Maar de hemel waar het vanavond over gaat, en waar de Bijbel ook over spreekt, is de woonplaats van God. En die is niet zichtbaar. Als wij het hebben over de hemel, kijken wij vaak naar boven. Puur omdat we ook niet weten waar we dan anders kijken moeten. Jezus is omhoog gegaan, maar waar is de hemel? Ik zou het niet weten. Eén ding weet ik wel en daar houd ik me aan vast en dat is ook genoeg. Dat de hemel de woonplaats van God is. Waar dan ook. In die hemel, de woonplaats van God, werd Jezus opgenomen. En hij werd opgenomen, gemeente, en dat moeten we niet vergeten, met zijn opstandingslichaam. Waarvan met de tekenen van de nagelen nog in zijn handen. Lucas 24, we hebben het samen gelezen. Jezus die uitnodigt om zijn handen aan te raken. Kijk, ik ben een echt mens, zegt hij. Ik ben geen geest, want een geest heeft geen vlees en geen botten. Ik sta voor jullie als een echt mens. En daarom eet hij ook voor de ogen van zijn discipelen. Om te onderstrepen, ik heb een echt lichaam. En toch is er wat veranderd. Jezus heeft niet meer het lichaam van voor de opstanding. Ik moet het anders zeggen. Jezus heeft een veranderd lichaam. Een opstandingslichaam. Een lichaam wat klaar is om in de hemel opgenomen te worden. Om bij de Vader thuis te komen. Met dat letterlijke lichaam, wat ook wij zullen krijgen. Denk aan de preek van vanmorgen. Met dat letterlijke lichaam is Jezus, lezen wij in het antwoord, voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Klein accent, wat wel goed is om te onderstrepen, hier staat niet dat Christus naar de hemel gegaan is. Catechismus verwoordt het zo. Christus is opgeheven. Alsof hij met onzichtbare kracht door zijn Vader en door de Geest van de aarde werd afgehaald. Het is alle twee waar hoor. Jezus is ten hemel gevaren, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Maar het is ook waar. De heilsfeiten mogen we altijd van twee kanten bekijken. Aan de ene kant vanuit Jezus, aan de andere kant vanuit God. Jezus is geboren, maar God zond zijn Zoon. Jezus is opgestaan en hij is tegelijk opgewekt door de kracht van zijn Vader. Jezus is ten hemel gevaren en hij is tegelijk van de aarde opgeheven. Laat zien hoe één God is. God de Vader, God de Zoon en God de Geest zijn niet te scheiden van elkaar. Het volgende wat opvalt in het antwoord is dat Jezus zichtbaar naar de hemel is gegaan. Hij was niet zomaar flits weg. Maar de discipelen zagen het gebeuren. Totdat ze alleen nog maar een wolk zagen. Die Jezus aan hun oog onttrok. Nou, en blijkbaar wil de catechismus heel duidelijk onderstrepen dat Jezus lichamelijk zichtbaar voor de ogen van zijn discipelen naar de hemel gevaren is. Want, en dan kom ik terug op die discussie waar ik het net over had, want de Lutherse zeiden, Ja, Jezus, de hemelvaart. We moeten de hemelvaart vooral zien als een verandering in zijn persoon. Nee, zeggen de gereformeerden. De hemelvaart is vooral een verandering van plaats. Jezus verandert niet als hij van de aarde naar de hemel gaat. Dat zeggen de Lutherse. Hoe kan nou Jezus naar de hemel gaan? Dan moet er wat veranderd zijn in zijn lichaam. Even zo gezegd, de Luthersen die leggen de nadruk op de transformatie, de verandering van Jezus. En de gereformeerden op de transportatie, het vertrek, het gaan van de aarde naar de hemel. Hij is van de aarde ten hemel opgeheven. En dat heeft de catechismus niet zomaar uit de duim gezogen. Dat staat heel letterlijk in Lucas 24. Het staat ook in Handelingen 1. Het staat in Marcus 16. Hij is opgenomen in de lucht terwijl de discipelen het zagen. Dat is belangrijk. Een geest zie je niet. Een lichaam zie je. Jezus is met zijn lichaam aan omhoog gegaan. Ik vraag u om even te proberen in te leven wat die discipelen gezien zullen hebben. Dat moet toch alle voorstellingsvermogen te boven zijn gegaan, denk je niet? Dat iemand, hun meester, naar boven stijgt. Wat moet dat betekend hebben voor de discipelen? Nou, in ieder geval dit. Jezus is opgestaan uit de doden om op te varen naar zijn vader. Hij kon niet eerder bij zijn vader verschijnen dan nadat hij was opgestaan uit de dood. Maar nu het Pasen is geweest, kan het. Jezus is meer mens dan ooit tevoren. Hij heeft dood en graf overwonnen. Hij heeft de duivel de doodsteek gegeven. En hij is de overwinnaar. En zo vaart hij naar omhoog. Alles heeft hij achter zich. De trappen van vernedering zijn doorgemaakt. En nu is hij bezig om zichzelf te verhogen. Ja, en wat ze dan uiteindelijk allemaal gezien hebben, dan alleen dat opvaren naar de hemel, ik weet het niet. Het staat niet voor niets in Handelingen 1 dat op een zeker moment een wolk, en ik geloof vast dat die wolk door God beschikt is, dat een wolk ertussen kwam. Op een zeker moment gaat het ons voorstellingsvermogen te boven. Kunnen wij ook niet meer met onze ogen Jezus volgen. Daarom moeten we maar niet speculeren wat er daarna gebeurd is, toen die wolk ertussen kwam. Hoeft ook niet. Als je in hem gelooft, je zult hem zien zoals hij is, zegt 1 Johannes 3. Toch moesten de discipelen het begin wel zien. Het is niet 's nachts gebeurd. Maar terwijl de discipelen bij elkaar waren, toen gebeurde het. En al beseffen ze niet alles, dit beseffen ze uiteindelijk wel. Het is goed zo. Dat zien ze ook, gemeente. En dat is zo'n mooie trek van het Lucas-evangelie. Als Jezus, heb je er eens op gelet, met zijn handen al zegenend ten hemel vaart. Weet je wat het laatste is? Dat het laatste was wat zijn discipelen zagen. Handen. Zegenende handen. Doorboorde middelaarshanden. Zegenende handen. En hoe verder Jezus ten hemel vaart, hoe groter als het ware zijn gebied wat onder die handen verkeerd wordt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo is hij van hen weggegaan. Naar zijn vader gegaan. En oh, wat zal dat een welkom geweest zijn, gemeente. Dat de vader zijn zoon weer thuis ziet komen. Onwillekeurig moest ik denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Het is natuurlijk een heel andere achtergrond. Een verloren zoon die thuis komt. Wat een feest! De vader die verheugt zich, die maakt de mooiste en de lekkerste maaltijd klaar. Als zijn doodgewaande zoon weer thuis komt. En nu? Nu komt er weer een zoon thuis. En wat voor een? Geen verloren zoon. Wel een zoon die dood was en weer levend is geworden. En deze zoon komt met zijn eigen werk bij zijn vader. De verloren zoon, die komt thuis met alleen maar schuld, alleen maar tekort. Hij moet het hebben van wat de vader hem toezegt. En deze zoon komt thuis op grond van zijn eigen werk. Zo kan het, als overwinnaar, ten hemel gegaan. En gemeente, daarom kun jij, daarom kunt u vanavond steunen op zijn werk. Echt. Voor de volle 100%, hoor je het? Voor de volle 100% kun je als verloren zondaar steunen op het werk van Christus. Want de Vader heeft niet gezegd, zoon, de hemel is gesloten voor u. Dat zegt hij wel tegen ons. Hij kan ook niet anders. Ik kan het koninkrijk van God niet beërven. Zonder geloof, zonder wedergeboorte. Maar deze zoon komt binnen op grond van zijn eigen werk. Het kan. Dat is de garantie, gemeente, dat zondaren ook eens binnen mogen komen. Omdat er één voor is gegaan. Omdat de voorloper voor is gegaan. Hang je aan hem, gemeente. Leef je van hem. Dat is de kernvraag. Ben je tevreden met hem en zijn werk? De Vader wel, u ook. Waarom gaat Jezus weg? Tweede gedachte. Het doel van zijn heengaan. Catechismus die is bondig. In het tweede gedeelte van het antwoord, 46... Hij is ons ten goede daar. En dat ten goede, dat wordt in antwoord 49 nog wel wat uitgewerkt. Maar hier al een tipje van de sluier opgelicht. Het is goed. Het is alleen maar goed. Kinderen, dat Jezus niet meer op de aarde is, maar in de hemel. En toch kan ik me zo goed voorstellen dat er kinderen en jongeren en ook anderen zijn die zeggen, ja, maar het is zo tegenstrijdig, hè? Iemand gaat weg en dat levert toch verdriet op. Ik weet nog heel goed, wij woonden nog in Oldebroek samen en er was in Elburg een man, een vader van een aantal kinderen die ineens met de noorderzon vertrok. Niets achtergelaten. Het was een schok. Natuurlijk voor het gezin, voor de gemeente waar die mensen lid waren. En zelfs voor ons, die op grote afstand die mensen kenden. Zou die man toch zijn? Uiteindelijk bleek hij in Frankrijk te zijn na een paar weken. Werd dat duidelijk. Of hij ooit teruggekomen is, weet ik niet. Maar in ieder geval, onvoorbereid, was zijn vertrek. En hij liet een gezin achter in complete verbijstering. Zo heeft Jezus het niet gedaan. Hij heeft zijn discipelen erop voorbereid en meer dan eens en heel grondig ook. Johannes 14 tot en met 16, dat is de afscheidsrede van Jezus. En daar heeft hij verteld over zijn heengaan en ook verteld dat het goed is dat hij heen gaat. En dat anders de Heilige Geest niet kan komen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En toch is de eerste reactie van de discipelen niet blijdschap. Ze zijn ontdaan. Hoe kan dat nou? Jezus heeft gezegd tegen hen, ik ben met jullie alle dagen tot de volleinding der wereld. En dan gaat hij ineens weg. Dan verliezen ze hem uit het oog. Heeft Christus zijn belofte niet gebroken? met zijn vertrek? Nee. Nee. Laat ik een voorbeeld geven. Koningin Wilhelmina, ze was koningin van Nederland en ze bleef het ook toen ze noodgedwongen naar Engeland moest gaan. En weet u wat ze in Engeland deed? Vanuit Engeland gaf ze in de Tweede Wereldoorlog aanwijzingen voor het verzet. En bemoedigde ze ons volk. Ze was wel niet in Nederland. Ze was over zee. Ze bleef onze koningin. En ze ging door met regeren. Alleen, ze was van plaats veranderd. Ze was getransporteerd van Nederland naar Engeland. Uit noodzaak. Omdat ze vanuit Engeland veel beter in die tijd haar taak kon uitvoeren. Nou, het is maar een eenvoudig voorbeeld, maar als Jezus van de aarde naar de hemel gaat, is dat natuurlijk niet omdat dat noodzakelijk is in die zin dat de wereld hem zo vijandig gezind is dat hij uit wanhoop wegvlucht. Dat begrijpt u wel, maar het is op deze manier noodzakelijk dat het tot nut is voor degene die in hem geloven. Waarom? Omdat hij zijn heil nog veel rijker kan uitdelen als hij bij zijn vader thuis komt en dan zijn geest uitstort. En naast zijn vader zit en de regie in handen houdt. Zijn heengaan is bovendien, gemeente, de garantie dat ook wij, als we tenminste in hem geloven, daar eens zullen zijn. Het hoofd is al boven. En als je het lichaam bent van hem, dan zul je hetzelfde meemaken. Net als vanmorgen, die diepe eenheid met Christus. Als je door het geloof aan Christus verbonden bent, mag je alle weldaden die Christus bezit ontvangen. Het eeuwige leven met hem regeren. Jezus is naar de hemel gegaan. En alstublieft, gemeente, denk nou niet dat hij daar zit niets te doen. Alsof Jezus klaar is met zijn werk op de aarde en dat hij nu daar passief zit te zitten. Wij belijden dat hij zit ter rechterhand van God de Vader. Maar dat zitten is geen passiviteit. Als een koning op de troon zit, als een staande uitdrukking, zit hij daar niet niets te doen. Een koning die op de troon zit, regeert, houdt de regie in handen, zoekt het beste voor het volk, zorgt dat vijanden op afstand blijven, enzovoort. Dat is Jezus. Hij is ons ten goede daar, zegt de catechismus. En het geloof zegt ja, amen. Hij is daar, ons ten goede. Er staat een prachtige tekst in Marcus 16. De Heere dan, vers 19. Nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. En dan moet je verder lezen. En zij, de discipelen uitgegaan zijnde, predikten overal en de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Ziet u het? Jezus zit aan de rechterhand van God. De discipelen pakken de draad weer op. Ze gaan door met het verkondigen van het woord. En wat lees je dan? En de Heere werkte mee en hij bevestigde het woord door tekenen. Wie zegt dat Jezus daar niets zit te doen? Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Is dat de taal van je hart? Dan ben je gelukkig. Als deze God jouw God is. Jezus' werk gaat dus door, gemeente. Ook naar de hemelvaart. Hij is ons ten goede daar. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En dat laat ik nu even rusten, omdat we daar nog wel een keer uitgebreid op ingaan. Maar laat dit gezegd zijn, gemeente. Tot de laatste dag van de kalender die wij met elkaar hebben, is Jezus ons ten goede daar. En wat wij moeten leren, gemeente, is ons niet blind te staren op de dingen die gebeuren. We mogen ze wel registreren. En we huiveren ook. En we beven ook. En we sidderen ook. En we huilen mee. Aardbeving in Ecuador en in Japan. Vervolging van christenen. Maar alstublieft, laten we de afwezigheid van Jezus op de aarde niet verslijten voor zijn passiviteit, alsof hij niets meer kan en niets meer doet. De discipelen moesten het leren, vandaar dat er een engel bij hen komt, Galileese mannen, wat kijken jullie naar boven? Aan het werk! Aan het werk! Gooi het woord er maar in! Preek! Als vissers van de mensen, ga de wereldzee op! Gemeente, dat zou ik u ook mee willen geven. U bent wel geen dominee, maar als moeder in het gezin, als vader, welke functie je ook hebt in de samenleving, aan het werk. Niet naar boven staan te kijken. Je mag wel registreren wat er gebeurt. Hij is ons ten goede daar. En daarom mogen de discipelen voortgaan met hun werk. Onze arbeid is niet ijdel in de Heere. Tot slot, het gevolg van zijn heengaan. Hij is daar ons ten goede. Hoezo? Vraag 47 gaat daar nog iets dieper op in. Die beent het als het ware uit. Ons ten goede daar, hoe kan dat nou? Vandaar die vraag, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld gelijk hij ons beloofd heeft? En dan komt er best een heel theologisch antwoord, wat ook te maken heeft met die strijd van toen. Christus is waarachtig mens en waarachtig God, naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Laten we daar eerst een streep zetten. Christus is zowel mens als God. Wat betreft zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, dat weet iedereen. Hij is niet meer in Israël. Je kunt er niet meer naartoe. Soms zeggen jongeren dat wel, was dat maar zo. Dan zou ik het eerder geloven. Nou ja, dan zeg ik, dat valt echt wel mee. Want in die tijd waren er ook genoeg mensen die wel naar Jezus toe kwamen. En hem zagen en hem konden voelen. Maar niet tot geloof kwamen. Dus, wat dat betreft ben je er niet op achteruit gegaan. Jezus is nu in de hemel, we kunnen hem niet meer zien. Maar hij is ons wel ten goede. Hoe dan? Nou, laat ik het zo uitleggen. De hemelvaart van Christus, dat betekent dat Christus omhoog gegaan is. Letterlijk. Alzegend. En wie omhoog gaat, wie stijgt op de maatschappelijke ladder, die maakt promotie, die klimt op, die wordt belangrijker. Je wordt belangrijker gevonden. Wij mensen geven betekenis aan opklimming. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen opklimmen. We zijn blij als ze van VMBO naar de MAVO gaan. Of van de HAVO naar de VWO. Ik gebruik nog even de termen uit mijn tijd. Opklimming, dat is altijd goed. Als er sprake is van financiële opklimming, vindt u dat ook fijn. Als je rang in orde stijgt, wat betreft salaris, dat is dat mooi meegenomen. Kortom, stijgen is altijd iets positiefs. Jezus Christus is ten hemel gevaren, hij is omhoog geheven. En dat betekent dat het alleen maar positief is. Hij is gekroond tot koning. Het is Koningsdag bijna. En u hebt die beelden misschien ook nog wel op het netvlies staan van de Koningsdag van een paar jaar geleden, toen Willem-Alexander koning werd. Toen beklom hij de troon en hij ging erop zitten. Dat was de dag waarop hij promoveerde, opklom, belangrijker werd. En vanaf die dag is dit gebleven. Of mensen dat nou fijn vonden of niet, of ze nou koning wensten of niet, hij was het. En hij is het. Zo is het met Jezus ook. Jezus is van de aarde naar de hemel gegaan. Het werk is klaar. Hij promoveert als het ware, als de ten hemel gevaren koning. En nu mag hij plaatsnemen naar zijn vader, om de geest straks uit te storten. Die wolk, waar ik net al iets over heb gezegd, die wolk die tussen Jezus en de discipelen kwam, die kwam er niet zomaar. Ik denk dat wij die wolk ook moeten bezien met de ogen van de discipelen. Ik bedoel dit. Die discipelen hebben zich afgevraagd waarom die wolk. Waarom mogen we nog niet even wat langer naar hem kijken? Als de discipelen het Oude Testament verstaan hebben, en dat hebben ze, dan wisten zij dat de wolk in het Oude Testament altijd betekent de aanwezigheid van God. God daalde neer op de Sinaï. In een wolk. God leidde zijn volk door de woestijn. Overdag met de wolkkolom. In Exodus 33 lezen wij dat Mozes de tent van de ontmoeting binnengaat om met God te spreken. Hoe weet het volk dat? En hoe weet hij dat? Er komt een wolk. En dan lezen we: en God sprak met Mozes. De wolk betekent de heerlijkheid, de aanwezigheid van God. Jezus keert terug naar de Vader. En hij mag de heerlijkheid aandoen die hij van eeuwigheid al had. Maar nu als middelaar die het werk wat de Vader hem opdroeg volbracht heeft, volkomen. Hij kan in de tegenwoordigheid van God komen. Mozes niet, Jezus wel. En dat is de nieuwe fase, gemeente, die Jezus gaat bekleden. Overwinnaar zal hij zijn. Tot in alle eeuwigheid. Als een Romeinse generaal in de oudheid een veldslag won, dan was hem de eer te beurt gevallen om in een wagen Rome binnengereden te worden. En dat ging onder luid gejuich. Het volk haalde zo'n generaal die de veldslag gewonnen had binnen. Tal van mensen bewonderden hem. En je zou er wat mee gaan worden. Dus als generaal zo'n belangrijke veldslag gewonnen had, ja, dan voel je jezelf wel belangrijk. Daarom was er ook altijd een slaaf in de wagen. En die slaaf die riep twee woorden. Homo es. Je bent een mens. Je bent een mens. Dat moest die slaaf voortdurend roepen. Tegen die generaal. Die de veldslag gewonnen had. En die ontvangen werd met luid gejuich. Je bent maar een mens. Zo niet met Jezus. Jezus wordt niet wat met de overwinning. Maar Jezus gaat uitdelen. Vanuit de overwinning. Hij keert terug als overwinnaar. Maar hij is ons ten goede daar. Waarom? Waarom? Omdat hij naar zijn godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van ons wijkt. Vier dingen noemt de catechismus en daar gaan we tot slot op letten. Vier dingen en dat zijn eigenlijk cirkels die steeds enger worden. De godheid is de breedste cirkel. De majesteit, dat is de cirkel daar middenin, dat is eigenlijk de wijze van zijn regering. Genade is heel dichtbij en geest is zelfs in de gelovigen. Godheid, majesteit, genade en geest. Naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Wat betekent dat? Dat Jezus' menselijke afwezigheid niet betekent dat de aarde aan ons wordt overgelaten. En dat de geschiedenis aan mannen van naam wordt overgelaten. Naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. In Engeland, daar is de conferentie, waren er enkele getuigenissen van zendelingen die in Frankrijk of in Ierland of elders hebben gewerkt. En het wonderlijke is dat mensen onder veel lijden en verdrukking van betekenis zijn. Dat er mensen tot geloof komen uit de moslimwereld vanwege de aanwezigheid van christelijke zendelingen daar en dominees. Naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Wil je ervan overtuigd raken, dan moet je de blaadjes maar lezen. Dan moet u maar doen, gemeente. Blaadjes lezen van vervolgde christenen. Want die ondervinden het aan den lijve. Dat God niet van hen wijkt. Dat niets hen kan scheiden van de liefde van God. Naar zijn godheid wijkt hij ook niet van de gemeente. Echt niet. Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar is hij zelf. Kijk, wij gaan natuurlijk snel tellen, hè? En wegen. En dat doen we vanavond ook. En dan zeggen we, ja, er zijn wat mensen op vakantie natuurlijk, er zijn wat minder mensen. Waar twee of drie in zijn naam bijeen zijn, daar is hij. We moeten niet altijd rekenen. Geloven. Dat de koning van de kerk ook hier waakt over zijn gemeente. Naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Want wat gebeurt er onder de prediking van het woord als een jongen geraakt wordt in zijn hart, verslagen van geest, het uitroept, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat gebeurt er als een man tot verdieping in de kennis van Christus komt? Dan gebeurt dit, naar zijn godheid wijkt hij nimmer meer van de gemeente. Hij is er, gemeente. En in het kleed van zijn woord raakt hij nog steeds mensen aan. Net als Jezus die toen rondwandelde op de aarde en die zelf naar mensen toe ging. Dat gebeurt nu niet meer zo. Markus 16. De Heere werkte mee en hij bevestigde het woord door de tekenen die erop volgde. Naar zijn majesteit wijkt hij nimmer meer van ons. Ik zei al, dat betekent vooral de wijze waarop hij zijn regering gestalte geeft. De koning heeft altijd een bepaalde wijze van regeren. Er wordt van gezegd dat Willem-Alexander wat informeler is dan zijn moeder. Hij stelt het paleis Noordeinde open. Dat zou zijn moeder nooit gedaan hebben. Zijn wijze van regeren zegt iets over zijn persoon. Zo is het ook met God. Zijn wijze van regeren in jouw leven lijkt soms heel tegenstrijdig. Dan denk je, God, waar gaat er naartoe? Maar daarvoor is hij ook God. God bestuurt het leven op zo'n wijze dat we alleen maar achteraf kunnen zeggen, Heere, dat had ik er niet van kunnen maken. Dat is uw werk. Gods wijze van lijden, met een korte ei, Gods wijze van lijden van het leven van een christen is altijd wonderlijk en dwingt respect en eerbied af. Het is niet altijd makkelijk. Zeker niet als dat een leiding is die tegen mij ingaat, die ook vragen oproept. En dan toch, hij is koning, hij is ons ten goede daar. Hij doet het niet verkeerd, dat is geloof. Maar het geloof zegt het en zingt ervan. Gods weg is gans volmaakt en recht. Naar zijn genade. Dat is het derde wat genoemd wordt. God is bij ons, wijkt nimmer meer van ons naar zijn genade. Ja, als mens deed Jezus dat op de aarde. Waar hij kwam, daar druipt het van genade. Zijn woorden waren de woorden van genade. Zijn tekenen waren tekenen van genade. En nu, naar zijn genade, wijkt hij nimmer meer van ons. Moet je de handelingen van de apostelen lezen. Net nadat Jezus ten hemel gevaren is. Wat lezen we dan in handelingen 1? Luister. Dit is het eerste boek, schrijft Lucas. Waarin ik beschreven heb alles wat Jezus is begonnen te doen. Jezus is begonnen te doen. Niet mensen. Niet apostelen die met elkaar gaan zitten en zeggen, nou is Jezus er niet meer. Wat voor programma zullen we af gaan wikkelen? Heeft iemand een idee? Dat wisten ze al. Gaan. Preken. Spreken over de naam. En dan lezen wij dat Lucas beschrijft. Jezus begint te doen. Mooi hè? Nog zo. De gemeente zelf is er een bewijs van. Sommigen van jullie weten het nog wel. Dat dominee van de Ban was dat. Die dat zei. In de jaren 60. Toen de gemeente tot niets geslonken was. Maak er maar een dorpshuis van. Maak er maar een dorpshuis van. Sluit de kerk maar. En Christus weet niet van zijn gemeente. Naar zijn genade. Dat is onverklaarbaar. Er is toch geen enkele reden voor aan te wijzen in de gemeente, in de geschiedenis van deze gemeente. Dat is enkel zijn genade. En tot slot, en dat voelen we aan, dan gaat het naar Pinksteren toe. Naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat doet de geest? De geest zorgt voor die onzichtbare band tussen de christen op aarde en Christus in de hemel. Hij werkt in mij, zodat ik zoek de dingen die boven zijn. En hij zorgt ervoor dat de band tussen een christen en Christus nog veel intenser wordt dan ooit tevoren. Dat doet de geest. Naar zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. Dus van de ene kant bezien, de geest werkt in de harten van de gelovigen. Van de andere kant bezien, de geest neemt uit Christus, uit de volheid van Christus, om de schatten en gaven uit te delen die de christelijke gemeente nodig heeft. De gaven van gebed, van profetie, de gaven van verootmoediging en dienstbaarheid, de gave van geloof. Die geestgemeente, dat is het grootste geschenk wat Jezus kon geven toen hij ten hemel voer vol eer. Als plaatsvervanger van Jezus werkt de geest in de harten van de gelovigen en werkt de geest aan op Christus. En werkt de geest ook in de gemeente. En wijkt hij nooit meer van zijn kerk. Gemeente, het gaat toch goed met de kerk? Zo bezien. U leest in de kranten over ontkerkelijking. En u leest in de kranten over secularisatie. En het is allemaal waar. En toch is het niet het laatste woord. naar zijn godheid, genade, geest en majesteit wijkt hij nimmer meer van zijn gemeente. Dat mag hoop bieden, gemeente, voor de toekomst. Zie, ik ben met ulieden. Haalt u uzelf eraan op, aan deze woorden. Zie, ik ben met ulieden. Al de dagen, tot de voleinding der wereld. Amen. Wij zingen samen Psalm 68, het 16e vers. Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken zingt, Gods lof heft psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning. Psalm 68, vers 16. Wij samen danken. Heren, we danken u voor de wetenschap dat het om Christus wil u, o God, niet uit de hand loopt. Niet in de geschiedenis, niet in de kerk, niet in de gemeente, niet in ons leven. O wil die geloofstaal die soms tegen alle ervaring in opgaat, wil die geloofstaal versterken. En als het er niet is, als we leven bij de dingen die we zien en ervaren, zonder te geloven in u, laat ons zien, Heren, wat we missen en wat er in u te vinden is. Wij danken u voor uw voorzienige leiding en zorg, ook in deze gemeente, de jaren door, waar zoveel stormen geweest zijn, de gemeente op sterven na dood was. En u, als door een wonder, de kandelaar niet uit deze gemeente wegnam, maar hem wilde laten branden. O Heer, het komt erop aan om het pand te bewaren voor ons allemaal en niet te verkwanselen wat u gelaten hebt aan deze gemeente. Geef dat we allen die verantwoordelijkheid zullen voelen, dat we lid zijn van de gemeente die deel uitmaakt van de wereldwijde kerk waarvan u het hoofd bent. Heere, zegent u het onderwijs voor hoofd en hart. Breng ons veilig thuis. Geef een goede week, ook als er vakantie is voor velen. Bewaar een ieder op vakantie, tijdens de reis naar het vakantieadres toe, en breng ons zondag weer samen onder uw woord en onder de adem van uw geest. Wij vragen dat van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zullen wij tot slot zingen Psalm 93, het eerste: de Heer regeert de hoogste majesteit, en het vierde: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Psalm 93, vers 1 en 4. Gref uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.